Goed, we vragen nog een zegen over de prediking. Vader in de hemel, Heer, wilt u Bert ook vrijmoedigheid geven, Heer. En hem aanraken dat hij de woorden die hem gegeven heeft, dat hij die voor ons kan geven. En Bert, zo zegen ik je met de kracht van de Heilige Geest en met de liefde van Jezus. Om het zijn woord aan ons door te geven. In Jezus' naam. Amen.
Ja, een beetje tot iedereen's verrassing dat ik nu al begin met de prediking. Waar net Karin zei dat van wat liederen voor het avondmaal. Ik had het gevoel dat de Heer echt heel duidelijk tegen me zegt. Van ga eerst maar mijn boodschap doorgeven. En dan kunnen we daarna nog zingen en bidden. Want de boodschap wat de Heer op mijn hart heeft gelegd gaat over bidden. Hij staat er al. Heel goed. En ik wil gewoon met u gewoon een aantal gedachten delen over bidden. Ik heb daar de afgelopen tijd heel veel over nagedacht. En ik heb ook nog niet het gevoel dat het helemaal afgerond is. Ik denk ook dat bidden zo groot, zo geweldig is. Dat ja, daar raak je misschien je hele leven wel niet over uitgedacht en over nagedacht. En toch is het belangrijkste wat er is, denk ik, in onze relatie met God. Bidden. Bidden, praten met God heb ik er al neergezet. Als wij het woord bidden, dat ja, voor mij is dat blijft altijd een beetje afstandelijk als je het over bidden hebt. En een heleboel mensen, als je het gewoon mensen praat die God helemaal niet kennen, en je hebt het over bidden, dan denk je dat is een bepaald ritueel, een bepaald iets wat je gaat doen. Maar bidden is niks meer of niks minder dan praten van met God. Wij hebben er een heleboel andere gedachten bij. Misschien de volgende even allemaal synoniemen eigenlijk. Vragen, bedelen, verlangen, vorderen, wensen, verzoeken, smeken, aanroepen. Als je naar de grondtekst in de Bijbel gaat en je ziet die grondwoorden, die hebben ook allemaal die verschillende betekenissen in het Grieks en in het Hebreeuws. Dat zit er allemaal in die verschillende vormen gebruikt. In de Bijbel, het woordje bidden komt soms ook van hele verschillende grondwoorden. Soms staat het bij ons, wij hebben niet zoveel verschillende woorden die in de Bijbel worden gebruikt. De Joden hadden dat veel meer. En dan zit dit allemaal in verborgen. Ik denk dat het praten met God, dat het wel veel meer is dan alleen dat. Wat er ook nog bij hoort, want het zijn weer aparte woorden, is danken, loven en prijzen. God heeft ons geroepen, God verlangt ernaar om met ons in contact te komen, dat we met hem praten. En weet je wat het gekke was? Ik ging dat zo opzoeken in de Bijbel. Ik heb zo'n computerprogramma, dan kun je dat intypen bidden. En dan zie je alle Bijbelteksten waar bidden in voorkomt. En wat ik me heel erg verraste, dat in de eerste 5 Bijbelboeken, dat is best een heel stuk van de Bijbel van het Oude Testament, de 5 boeken van Mozes, dat er maar 4 keer het woordje bidden staat. Het woordje bidden was helemaal niet. Voor ons is het eigenlijk een woord wat we heel veel gebruiken. We denken er komt heel veel in de Bijbel. En in het begin van de Bijbel komen we dus bijna niet tegen. Het woordje. Maar wat we juist wel heel veel tegenkomen is Gods aangezicht zoeken. En ik denk dat dat veel beter gaat weergeven van wat nou dat bidden is. Bidden is niet, hè, zoals ik net al die synoniemen, een verlanglijstje voor God neerleggen. Van dit verlangen we, dit eisen we, dit willen we, dit smeken we. Dit is onze. Nee, het is, we zoeken God. We zoeken Gods aangezicht. We willen heel dicht bij God zijn. En God wil heel dicht bij ons zijn. En er zit zo'n groot geheim in. Als we dat doorkrijgen, als we dat te pakken krijgen, denk ik dat, ja, dat we op een hoger niveau komen. Een higher level. In het dienen van God. In de Bijbel lezen we over Mozes. In Exodus 33 vers 11 staat er. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Wauw. Kan natuurlijk ook zoals een vrouw met haar vriendin spreekt. Zo wil God met ons praten. Hij wil vriend van ons zijn. Dat was zijn verlangen. Ik denk dat we daarvoor zijn geschapen. God, ja, het klinkt misschien een beetje ordinair is niet helemaal het goede woord. Het klinkt misschien wel heel simpel. Ik denk dat God ons heeft geschapen omdat hij verlangde naar vriendschap. En ik herken dat wel, want ik denk dat heel veel van jullie dat ook herkennen. Wij verlangen ook naar vriendschap. Je verlangt naar vriendschap, naar vrienden. Ieder mens zoekt vrienden. Ik denk dat dat iets is van Gods karakter wat in ons is gelegd. En dat God eigenlijk vrienden zocht. Vrienden met wie hij kon praten, van aangezicht tot aangezicht. Als tot een vriend. Dat heeft hij met Mozes gedaan. Er staat in de Bijbel, er was eigenlijk niemand die zo vertrouwd was met God, als dat hij met Mozes was geweest. Dat is wat Gods verlangen is. Daarvoor zijn we geschapen. En dat moet je maar eens goed tot je door laten dringen. Dat God er dus naar verlangt dat jij zijn vriend bent. Dat jij zijn vriendin bent. Dat hij met jou wil praten. Kom nou eens. Kom eens op bezoek. Kom. Laat me een kopje thee nemen. Een kopje koffie. En eens even een boom opzetten. Met elkaar praten. Dat was van het begin al de bedoeling. Als we in Genesis al kijken in het begin van de Bijbel. God had de aarde en hemel gemaakt. Hij had Adam en Eva. En dan weten we eigenlijk al dat het heel snel misgaat. En dan lezen we in Genesis 3, vers 8. Adam en Eva hadden van die boom gegeten. Die kregen kennis van goed en van kwaad. Het kwaad was gekomen. Ze hadden niet geluisterd naar God. En dan in vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van een boom in het hof. Zie je wat hier fout gaat? God had het verlangen om van aangezicht met Adam en Eva te praten. Hij was weer op zoek naar ze. Hij kwam er aangelopen. Hij denkt, wow, ik ga met mijn vrienden praten. In alle respect, hè, als ik zo praat over God. Het is niet zomaar je vriendje van de straat of zo. God is wel de schepper van hemel en aarde. De Heere, de Heere. Maar hij heeft er wel voor gekozen dat hij dat graag wil. Hij zocht Adam en Eva op. En tot die tijd waren ze dat gewoon gewend. Ze kwamen met God praten. Gingen ze hebben over, oh God, ik heb toch weer een paar prachtige dieren gezien. En die heb ik zo genoemd en die heb ik zo genoemd. En die planten, die moet je zien hoe die gegroeid zijn de afgelopen tijd. Geweldig God, wat prachtig heeft u dat gemaakt. Ik kan me zo voorstellen dat zo'n gesprek is zo is gegaan. Nou, ze heeft toch wel God misschien gezegd, en hoe vindt u de temperaturen hier? Zal ik het iets warmer laten maken of iets minder? Nee, perfect heer. Goed zo. Hou zo. En dan komt God daar en dan is dat moment dat Adam en Eva zich verbergen voor zijn aangezicht. En de Heere riep Adam en hij zeide tegen hem, waar bent u? En weet je wat ik dan ook, wat me heel erg opvalt? Hier zie je dat ook, dat gesprek, hè? God zei tegen Adam, waar bent u? Adam zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. God, ben je verbaasd? Wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten, waarvan ik geboden had daarvan niet te eten? Ja, maar die vrouw, hè, die heeft het dat gedaan. En dan gaat God met de vrouw praten en de vrouw praat terug. En er is een dialoog. Een gesprek. Hier in het begin. Dat was het doel. En we lezen dat vaker in de Bijbel. Een hele bekende dialoog die er ook is. Een stukje verderop in Genesis. Is dat Abraham. Ook Abraham kende dat gewoon. Abraham bad niet. Want dat vinden we niet terug in de Bijbel. Abraham sprak gewoon met God. En het grappige is, als ik in mijn Bijbel opzoek Genesis 18, vers 23, daar staat als hoofdstukje tussen, een titel van hoofdstuk, Abraham bidt voor Sodom. In een andere vertaling staat Abraham's voorbeden voor Sodom. Daar hebben vertalers er later tussen gezet, hè? Dat staat helemaal niet in de oorspronkelijke Bijbel. In de oorspronkelijke Bijbel staat gewoon, en Abraham kwam dichterbij, want God had net gezegd van, ik wil dat met Abraham bespreken. En hij heeft tegen Abraham gezegd, nou Sodom, daar ga ik, dat is zo'n ellende in die Sodom, daar ga ik een eind van maken. Dus zo kan die stad vernietigen. En wat gebeurt er? Adam kwam dichterbij. Zie je wat er gebeurt? Abraham kwam dichterbij. Aangezicht tot aangezicht. neus tegen neus. Met God. Ja, Heer. Dat kun je toch niet maken. Als er nou 50 zijn. Dan gaat u toch niet doen. Nou, zegt God. Oké. Als er 50 zijn, dan doe ik het niet. Maar Abraham heeft er wel in de gaten. Ja, het zijn er 50. Ja, Heer. En 40. Nou, zie je weer die dialoog. Wat er is tussen Abraham en God. Nee, zegt God, met 40 doe ik het ook niet. Ja, maar nou, Heer, ik ben toch wel een beetje brutaal. Ik ben nou even met mijn eigen woorden aan het... Maar je kunt even nalezen, het staat er wel zo. Maar 30 dan? Nou, als het 30 zijn, zal ik het ook niet doen. Ja, maar... Want hij weet dat zijn neef, Lot, die woont daar. Hè? Dus daarom zit Abraham er zo over in. Die denkt, ja, die woont daar. Die met zijn vrouw en zijn dochters, dat gaat niet goed. Hun woonplaats wordt vernietigd, dan moet ik wat aan doen. En zo is God met Abraham aan het praten, tot hij tot 10 gaat. En dan zegt God ook dan niet, maar het zijn er zelfs geen 10. De Sodom zal toch vernietigd worden. Maar God is wel zo goed om Lot en zijn vrouw en zijn kinderen eruit te halen voor die tijd. Maar dat lezen we vaak. God die spreekt. Hij zei, zij zei. Een gesprek met elkaar. Ons gebed is nog zo vaak een eenrichtingsverkeer. Een verlanglijstje voor Sinterklaas neerleggen, bij wijze van spreken. Van in de hoop dat hij zal geven wat je allemaal verlangt. En God verlangt naar om die tweespraak met ons te hebben. God wil terug naar die ontmoeting. Wat bij Adam en Eva fout is gegaan, daar wil God mee naar terug met ons. Met jou, met mij. Hij wil weer naar dat hij zei, God zegt wat, ik zeg wat. En dan wordt een gesprek, een dialoog. En ik verlang er ook naar. En ik heb dat nog niet. Ik heb nog nooit zo God in één keer horen zeggen van dit of dat. Ik geloof wel dat God net in mijn gedachten zei van ga maar naar Karen toe. En vraag of ik de preek eerst kan doen. Ik dacht dat even, en dan denk je even van, nou, dat denk ik maar. Toen ik, ging ik mijn hart tekeren. En denk je, ja, dat doe ik niet. Maar ik voelde me gedrongen om dat wel te doen. Dan geloof ik dat God dan zegt dan op die manier. Niet zo in één keer van zijn stemmen, Bert, jij moet dit. Nee, ik mag wel van binnen. Dat je denkt van, hé, dat moet ik doen. Dus zo merk ik wel dat God tegen me spreekt. Of soms door iets wat ik lees, of soms door iets wat ik hoor. God spreekt tot mij en ik mag met hem spreken. Maar ik denk dat hij uiteindelijk zover wil komen met jou en met mij, dat eigenlijk dat gesprek zo letterlijk plaatsvindt. God wil terug naar die ontmoeting. En waar ik persoonlijk, misschien ook iets persoonlijks, wat ik bijvoorbeeld heel veel moeite mee heb. We hebben soms van die liedjes, sommige liedjes in opwekking staat er ook, dat we gaan zingen van Heer, kom dichterbij en Heer, kom toch dichterbij en Heer. En dan denk ik van, hou toch eens op. Jaweh, ik zal er zijn. Ga mij vragen, kom dichterbij. Hij heeft alles gedaan om dichtbij te komen. Hij heeft zijn zoon gegeven om dichtbij te komen. En dan gaan wij nog zeggen, kom dichterbij. Nee, God zegt, kom jij nou eens. Mijn verlangen is dat wel om dichtbij te komen. Ik heb er alles aan gedaan. We zagen dat al toen het volk door de woestijn trok. Want wat wilde God? God wilde bij zijn volk wonen. In de tabernakel, misschien dat we de volgende kunnen laten zien. In Exodus 19 lezen we. Er staat wat verteld over het brandofferaltaar. Wat God heeft neergezet in een tent die ze hebben gebouwd. Het moet een voortdurend brandoffer zijn al uw generaties door. Bij de ingang van de tent van ontmoeting voor het aangezicht. Dat zeg ik niet, voor het aangezicht, voor het gezicht van de Heer. Daar zal ik u ontmoeten. En om daar met u te spreken, daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten. God was dichtbij gekomen. Dus hou op met te zeggen, Heer, kom dichterbij. God is al zo dicht. Hij zit er, hij wacht alleen. Neem jij de stap om naar hem toe te gaan. En zij zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zoon heiligen om voor mij als priesters te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. En ik zal hun tot een God zijn. God wil te midden van zijn kinderen wonen. Hij heeft er alles aan gedaan. En hij vraagt alleen maar, wat doe jij eraan? Kom jij dichtbij? Geef jij gehoor aan het verlangen van wat God zo graag wil. Volgende plaatje zien we hoe dat was gebouwd, midden van het grote tentenkamp, waar al die tenten van de Israëlieten stonden. Die waren uit Egypte, waren ze op weg naar het beloofde land. En daar midden in het alles heeft God gezegd van bouw een tent voor mij. En die tent, die zien we daar achteraan staan, de tabernakel. En voordat je daar binnenkwam was een heel groot afgezet gebied door tentdoeken. En als je daar naar binnen kwam, het eerste wat je zag, was daar het brandofferaltaar. En het brandofferaltaar was daar. Daar konden mensen offers brengen en er werden offers gebracht als verzoening voor de schuld van de mensen. Want sinds Adam en Eva, werd elk mens zit, heeft te maken met zonde, met schuld. En door die zonde, door die schuld, kun je eigenlijk niet meer rechtstreeks naar God komen. Dat dicht bij God komen was daardoor een heel stuk moeilijker geworden. Maar God die wil dat graag en daarom had hij er iets voor ingesteld. En dat was die offers brengen. Als mensen een offer brachten op de brandofferaltaar, dan was de schuld weg. God zegt in de Bijbel, ik doe de zonde van u vandaan, zover als het oosten is van het westen. Nou, dat is oneindig ver. Het oosten en westen zullen elkaar nooit bereiken. God doet het weg. En op het moment dat het offer was gebracht voor de zonde van de mensen en ook voor de zonde van de priesters die dat dienst deden, dan mochten ze verder lopen. Dan mochten ze verder die tent binnengaan. En die tent waren nog twee afdelingen. De voorste was het heilige en de tweede was het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, dat was de plek. Daar mocht eigenlijk alleen de hoge priester komen. Dat was toch een heel speciale plek. Dat was eigenlijk het plekje waar je echt helemaal oog in oog met God stond. Mozes kwam daar. Mozes kwam daar vaak. Die stond oog in oog met God. Soms zo erg dat hij ervan straalde. Zo erg straalde dat mensen zeiden van, we kunnen het niet aanzien. Zo straal je. En wat het mooie is, en daarom zien we hoe God dichterbij heeft gekomen. Want als we dan naar het Nieuwe Testament gaan, dan lezen we op een bepaald moment in Marcus 15 vers 37. Toen Jezus stierf en roepend met luide stem gaf Jezus de geest en het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. Dat voorhangsel, die scheiding die er was tussen het heilige en het heilige, de heilige, waar mensen eigenlijk niet zomaar langs konden, het scheurde van boven naar beneden. God heeft het als het ware doorgescheurd. Jezus had het offer gegeven en de toegang door het offer van Jezus is vrijgegaan om weer bij dat aangezicht van God te komen, om dichtbij te komen. Ik denk wel dat het goed is om je even bewust te zijn van de stappen die je moet nemen. Eerste, voordat je dichterbij moet komen, voordat je dicht bij God moet komen, moet je bewust zijn dat zonde een barrière zijn. Door zonde kun je niet dicht bij God komen. God kan dat niet verdragen, zonde. Maar het goede nieuws is, als jij gelooft dat Jezus voor jou is gestorven, dat hij aan het kruis is gegaan voor jouw zonde, en je zegt dat, dan doet God die zonde weg op datzelfde moment. En dan mag je voor hem komen. En soms merk ik wel eens bij mezelf, dat je dan daar voor God bent, dat je eigenlijk al in die stilte voor God bent, dat je eigenlijk weet dat je zonden vergeven zijn en dat je dan toch op dat moment nog weer met God over je zonde gaat praten. Ja, Heer, ik ben toch zo stom geweest vandaag. Ik heb zo. Denk ik, eigenlijk is dat fout. Want God heeft ze al weggedaan. Waarom moet ik ze dan nog weer meenemen voor het aangezicht van God? Ik denk niet dat de bedoeling is. Nou, ik denk. Ja, maar dat heb je al gedaan. Ja. Ja. Je hebt het gedaan. En op het moment dat je dan. Als dat gekomen is, dan kom je dichtbij. Het is als het ware zo. Tenminste, ik stel me dat een beetje. Je ziet hier. Nou, ik zie daar Jan die zit daar. Ik denk van, ik wil dicht bij Jan, maar er is een barrière, de zonde, die staat er tussenin. Ik zeg van, Heer, ik heb verkeerd geweest. Wilt u het alsjeblieft wegdoen? En God doet het weg. En dan kan ik. Jan. Wow. Als ik nu weer ga praten over wat er daar, dan denk ik van, nee, dat is weg. Weg. Ik heb zo'n verhaal gehoord van een rabbi verteld. Dat is een klein verhaaltje tussendoor. Maar zo'n man die had ook nog wel moeite om zijn leven goed op orde te krijgen. En dan deed hij iets verkeerd. En begon 's morgens vroeg, heer, vandaag ga ik goed mijn best doen. En na een uurtje was hij bezig en dan deed hij iets heel stoms, iets heel zondig. En dan zegt hij, ah, heer, ik heb fout gedaan, wilt u alsjeblieft vergeven, wilt u het wegdoen? Oké. Twee uur later gebeurt het weer, ach, alweer. Heer, wilt u me vergeven en wegdoen? Ja, zeg ik, goed, ik doe het weg. En zo gaat het de dag door en dan aan het eind van de dag denkt hij, gebeurt het weer, hè? 'S avonds nog net voor het eten. En dan zegt de heer, kom nou over de vijfde keer met hetzelfde probleem. Zegt de heer, vijfde keer? Volgens mij is het de eerste keer. Want God heeft het al die keren weggedaan. Wij zitten er nog mee in onze gedachten. Maar God doet het weg. En wij nemen het nog vaak mee als een last. Maar God zegt, doe dat niet. Weg ermee. Op het moment dat God het vergeeft, doet hij het weg. Is het weg. En neem het niet mee in het gesprek met een vriend. Als je bij je vriend komt en je gaat over allerlei narigheid spreken, dan moet je eerst even terug. Het is net als je buiten in de modder hebt gelopen en je komt met vieze voeten. Je staat bij iemand voor de deur met vieze voeten, dan zeg je eerst je voeten vegen. En dan kun je wel zeggen, van, als je dat niet doet en met je vieze voeten bij iemand in de kamer komt, dan zeg je, oh, ik vind het zo erg dat ik vieze voeten heb. En dan, ja, suf, wat had dan die voeten geveegd? Dan moet je niet meer daar, dan is het verkeerde moment als je in de kamer daarmee komt met dat probleem. Nee, moet je bij de voordeur, moet je dat wegdoen, schoonmaken. En zo, daarom is dat beeld, wat we zien in de tabernakel, is dat ook zo. Je hebt daar ook nog het wasvat waar de priesters zich moesten wassen van de dagelijkse, alles wat ze aankleeft. In de Bijbel lees ook dat het woord van God eigenlijk als wasvat is, dat je daardoor gereinigd wordt door het woord van God. En dan mag je gewoon bij God komen. Want dat wil God. God wil dat je dichtbij komt. Als je over het bidden hebt, wat God wil, misschien de volgende plaatjes. Ik zag eigenlijk twee plaatjes zo even. Ik denk van nou, wat geeft mijn gevoel eigenlijk een beetje weer van het komen bij God. Van vriend, als vriend noemde ik het al. Ik denk ook, ik vond die onderste, die sprak mij heel erg aan. Gewoon als een vader met zijn zoon. Want God is ook je vader. Ik denk, ja, ik moet ook natuurlijk een moeder met een dochter doen. Dan voelen de vrouwen zich misschien weer dat ze er niet bij horen. Maar ja, en God is eigenlijk ook moeder en vader tegelijk. Maar ik denk dat wel, ik vond het zo'n mooi beeld zo. Zo bij papa, samen op de mat liggen van praten over de dingen die je hebt meegemaakt. En ik denk dat God dat wil. Dat heeft de Heer Jezus ook laten zien. En de Heer Jezus zien we steeds dat hij heeft dat zo willen laten zien aan het Joodse volk. God wil je vader zijn. De Joden waren door al die jaren heen, waren ze eigenlijk steeds verder van God vandaan geraakt. Ze hadden hem zo heilig, zo groot, zo geweldig gemaakt, dat ze bijna niet meer bij hem in de buurt konden. Dat ze zijn naam niet meer mochten noemen. Maar Jezus heeft het weer laten zien. Nee, God wil juist dichtbij. God wil je vader zijn. Die wil zo met je praten. Die wil die relatie met jou. Als je... Er zijn verschillende woorden die voor bidden worden gebruikt in de Bijbel. Dat zei ik in het begin al. Een van die woorden die het meest wordt gebruikt, als je die gaat vertalen, als je letterlijke vertaling, dat wordt wel mooi weergegeven. Volgende. Oh nee, die had er nog tussendoor. Ik had het niet opgeschreven. Dat is ook wel een punt wat Jezus zelf ook liet zien. Hè? Niet één keer, maar verschillende keren. Het gaat over de Heer Jezus. Het gebeurde die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. Ik denk, hele nacht bidden. Ik vind een uur bidden al heel lang. Maar misschien is dat omdat ik niet op de goede manier bid. Als ik denk aan de ene plaatje waar ik die vader op de grond zie liggen met zijn zoon erna, denk ik, nou, dat zou ik wel even vol kunnen houden. Gewoon. En met mijn vader. Gewoon ja, met je vader, als je een goede relatie hebt met je vader of met je moeder, dan kun je de beste hele tijd volhouden om daarmee te praten. Dan is dat niet zo moeilijk. Ik denk dat wij het bidden vaak te moeilijk hebben gemaakt, waardoor het ook een last gaat worden om te doen. Terwijl God het helemaal niet wil. Nou, dan komen we toch naar die volgende nu. De vertaling van het woord is, bidden is een uitwisseling van wensen. onze menselijke wensen leggen we bij de Heer en we ontvangen zijn wensen. Dat is dat woordje wat heel vaak wordt gebruikt, een uitwisseling van wensen. Je ziet het ook, hè? Aangezicht tot aangezicht. Wij mensen zijn zo vaak bezig met alleen onze wensen bij God neerleggen. Het is toch vaak een eenrichtingsverkeer. Dan zijn we nog niet goed begrepen wat bidden is. Het is een uitwisseling van wensen. Wij horen de wensen van God. God hoort onze wensen. En doordat wij Gods wensen horen, veranderen we ook. Misschien dat je nog herinnert in die tekst van in Exodus, dat als de mensen, toen ze God gingen ontmoeten, dat ze geheiligd werden door zijn ontmoeting. En ik denk dat dat ook God gaat doen. Als wij hem gaan ontmoeten, dan veranderen we daar. Door de Heilige Geest veranderen we. Dan worden zijn wensen onze wensen. En onze wensen neemt hij mee en gaat het veranderen. En daarom wordt dan ook niet gelijk al die gebeden zomaar verhoord. Want misschien is geen wat je wenst en wat je bidt helemaal niet wat God wenst. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan zien we in de volgende tekst. Toen Jezus in de hof van Gethsemane was, dan zien we eigenlijk, we zien niet zoveel. We lezen wel dat Jezus bad, maar we lezen niet zoveel hoe die bad. Hier geeft Jezus even een kijkje in hoe hij bad, hoe hij ermee omging. Het was vlak voordat hij wist dat hij gevangen genomen zou worden, aan het kruis zou gaan. En toen zei hij tegen hen, tegen zijn discipelen, mijn ziel is zeer bedroefd, totdat de dood toe. Blijf hier en waak bij mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad, mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. Hier zien we dat. Jezus legt zijn wens bij de vader neer. Heer, alsjeblieft, laat dit voorbij gaan. Want ik zie er zo tegenop. Maar hij is tegelijkertijd bereid om de wens van God te ontvangen. Als dat niet kan, goed, dan zal het gaan gebeuren zoals u het wil. En als we het over gebedsverhoring gaan hebben, als Jezus in de eerste plaats nu zijn gebed verhoord zou willen hebben, zoals wij er nou tegen zijn kijken. We zitten in een ellendige situatie, hij was zeer bedroefd. Hij denkt, Heer, red me eruit. En God had hem eruit gered. En hadden wij met een probleem gezeten. Want dan hadden wij geen verzoening voor onze schuld gehad. En dat wist Jezus heel goed. Hij wist heel goed dat er niet automatisch een verhoring van zijn wensen is. Nee, hij mocht zijn wens bij God neerleggen. Maar hij was wel bereid om ook naar de wens van God te luisteren. En hij deed het later nog een keer. Ik bedoel, je mag daar best over praten met je vader. Van, misschien dat je vader ook iets in jouw leven heeft neergelegd. Dat je denkt, van, Heer, ik wil er vanaf. Ja, misschien zegt de Heer wel, ja, maar dat, je moet er doorheen. Of je moet dit, of je moet dat, of je moet zus. Het is een uitwisseling van wensen. Lees later nog een keer. Vader, als deze drinkbeker aan mij niet voorbij kan gaan, zonder dat ik hem drink, laat uw wil geschieden. En dat is natuurlijk de geweldige grondhouding naar het gebed toe. Van laten we zo naar God toe gaan. We mogen onze wensen en onze verlangens bij hem neerleggen. Hij kent ze feiten al, maar hij vindt het heel fijn als je er met hem over praat. En dan kan hij zijn wensen delen. En dan kan hij zeggen, van, nou, als jij nou dit of dat of zus of zo doet. En nou, we zijn nog niet zover dat we dat, tenminste, ik weet niet of iemand van jullie dat al wel heeft, dat hij zo letterlijk Gods stem hoort. Maar je kunt Gods stem wel gewoon horen in je gedachten. Weten dat hij iets tegen je zegt, of door een tekst die je leest, of iets wat je tegenkomt, dat God je leidt. En het mooie is eigenlijk dat God ons daar niet alleen in laat staan, dat hij hun hulp heeft gegeven. En dat zien we in Romeinen 8. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want we weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Gelukkig hebben we de Heilige Geest. Je kunt eigenlijk ook niet met God praten zonder de Heilige Geest. Want God is Geest. En wij zijn in ons vlees kunnen we niet tot God naderen. Door de Heilige Geest kunnen we dat. En hij die de harten doorzoekt weet wat het denken van de Geest is. Omdat hij naar de wil van God voor de Heilige pleit. En we weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen meewerken ten goede. Wij vertalen, tenminste, ik vertaal het nog wel eens zo van, ja, dan moet het dus allemaal goed met me gaan. Geen problemen meer, geen zorgen meer, geen ziekte meer, geen... Ik denk, uiteindelijk is dat natuurlijk wat God wil. Maar, net wat ik zeg, als we teruggaan naar het voorbeeld van Jezus, alle dingen werken mede ten goede. Hij moest wel door een hele ellendige situatie. Hij moest zelfs gedood worden, gemarteld worden. Ja, als ik dan in de situatie van Jezus zeg van, nou Heer, werkt dit nou zo mee ten goede waar ik nu in zit? Vind ik helemaal niet zo leuk. Maar uiteindelijk naar het grote doel van God, werkt het wel mee ten goede. En als wij leren om onze wensen te delen met God, en God willen delen met ons, en we luisteren daarna, dan worden we daardoor geheiligd, dan wordt zijn wens wordt eigenlijk onze wens, en onze wens wordt zijn wens. En als je zover bent, dan weet je zeker dat al je wensen vervuld worden. Maar dan moet je eerst op dat punt komen dat die vermenging er is eigenlijk van God. Die verwisseling er is van Gods wensen met onze wensen. En als we daar zijn, dan wauw. Dan denk ik van, ja, dan gaat het gebeuren. En dan wordt het ook wat duidelijker, want er zijn heleboel dingen die ik niet begrijp. Want we kunnen altijd zeggen, God laat alle dingen medewerken ten goede. Maar als je soms die ellende leest waar... Bijvoorbeeld de christenen in Syrië doorheen gaan. Dan denk ik van, ja, die gaan dan een hoop ellende heen. Zou God, maar ik weet één ding zeker, God is daar wel heel dichtbij. En God kent hun wensen. En God heeft ook zijn eigen wensen. En die helpt ermee. En ook zij mogen, in welke situatie ook zit, je mag dat gewoon delen met God. Maar dat is wat God zegt van, kom nou. Kom dichtbij. Laat je niet weer houden door schuldgevoel. Laat je niet weer houden door van, ik ben het niet waard. Je doet Jezus tekort, je doet het offer van Jezus tekort als je zegt, ik ben het niet waard. Want Jezus is juist gekomen omdat je het wel waard bent. En omdat je erbij mag horen. En laat niet zeggen van, ja, ik ben er nog niet aan toe. Er is toch geen vader die tegen zijn kind zegt, als een kind komt praten met je, dat vader zegt, nee, vandaag, je moet komen over een paar jaar terug, want je bent nog niet aan toe om met mij te praten. Maakt niet uit. Met een kleinkind praat je op een ander niveau als met een volwassen kind. Maar als vader ben je er altijd om met je kinderen te praten. Daar maak je tijd voor. God maakt er tijd voor. Dus laat je nou niet allerlei dingen wijs maken dat niet voor jou is. Dat is een leugen. Het is voor jou. God verlangt naar jou. Dichtbij te komen. Neus tegen neus als het ware. En we kunnen God niet letterlijk zien, maar we kunnen wel zo dichtbij komen. En wees dan ook niet, ga niet in, hè, luister ook naar hem. Laat het worden, hij, zij. Want dan krijgt ons gebed een diepte die zo heel groot is. En net wat ik zei aan het begin van, ik ben nog maar bezig met wat dingen te studeren. En ik leg zo wat dingen in ons midden, maar het is zo diep en zo ver, dat ik ben er nog lang niet uit. Ik vond het wel bijzonder dat... Ik had het onderwerp bidden en dan was het eerste lied wat Karen zei. Ik heb maar één gebed. Ik wil meer en meer op u gaan lijken. En ik vind dat een prachtig lied. Ik wil alleen dit eigenlijk bij maken van... Het is niet met één gebed op te lossen om meer en meer. Het is wel een grondhouding die je hebt. Maar als je in dat gebed gaat, steeds weer opnieuw, je wensen... uitwisselt met God, dan ga je steeds meer en meer op hem lijken. En dan gaat het gebeuren. En ik vond het wel ja, zo'n knipoog van de Heer. Van ja, dit is wat ik vandaag in het midden wil leggen. En ik kwam van de week, toen was ik daar mee bezig, toen hoorde ik een lied. En toen zei de Heer ook, van dat moet je ook maar laten horen aan de gemeente. Een lied van Kinga Ban. Bach. Dat is een gospelzangeres. En ze heeft een lied. Het is oorspronkelijk geschreven door Marco Borsato. Maar zij heeft het opnieuw uitgebracht op haar cd. En daar gaat het ook over dat je dicht bij God mag komen. En dit gaat vooral over iemand die pijn en verdriet heeft. En ik weet dat hier mensen zijn die pijn en verdriet en narigheid hebben. Maar laat het niet je afhouden om dicht bij God te komen. Ik wil eigenlijk met elkaar naar dat lied gaan luisteren. En dan mogen we daarna ook nog gaan zingen en ook, als er straks dat avondmaal is ook een vorm van dicht bij God komen. En misschien nog wel dichterbij als we het zo doen. Ik zei, vorige week zei Gert, toen hadden we het nieuwjaarsbijeenkomst en hadden we daar die, die tafel staan met die broodjes. En toen zeiden we, ja, we hebben vandaag geen avondmaal. Toen denk ik van ja, misschien was dat samen eten daar. En samen is misschien nog wel meer avondmaal dan de manieren waarop wij het nu doen. Want oorspronkelijk was de maaltijd voor God was gewoon ja, ook een gemeenschap hebben. Met elkaar praten. En waarom kun je... Wij mensen doen het ook vaak. Hè? Als we gewoon gezellig willen praten, gaan we samen eten. En dat is eigenlijk wat God ook wil met het... Met zijn maaltijd houden. Het is natuurlijk een gedachtenis. Maar laat het ook zijn van dat God zegt van... Ik wil graag dat je heel dichtbij komt. Wij willen vaak nog afstand. Nee, kom maar dichtbij.